We openen vanmorgen Gods heilig woord opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We vervolgen het gedeelte waar we eerder bij stil hebben gestaan. We lezen met elkaar Johannes 1. En dan beginnen we bij vers 44 en dan lezen we door tot en met vers 52. Dat sluit ook aan bij zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. En daarom hopen we vanmorgen bij Johannes 1 stil te staan, maar ook bij zondag 11. Vanmorgen dan ook stilstaan bij het leerboek aan de hand van Johannes 1. Schriftlezing Johannes 1 vanaf vers 44 tot en met het einde.
Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Geliefde gemeente, misschien hebt u het wel gehoord of gelezen. In Rome wordt op dit moment en ook het vervolg van het jaar een zogenaamd jubeljaar gevierd. De paus heeft symbolisch de grote deuren van de Sint-Pieter geopend. En daarmee heeft hij dan ook het jubeljaar geopend. Men verwacht miljoenen pelgrims van over de hele wereld in de hoofdstad van Italië. 35 miljoen, zo heeft men geschat. En er komen niet alleen miljoenen pelgrims naar Rome, niet alleen miljoenen bedevaders, er worden ook miljoenen gespendeerd. Ja, kosten nog moeite worden gespaard om de hoofdstad van Italië weer in gereedheid te brengen. Pleinen, fonteinen, straten en wegen. Alles wordt opgeknapt en daar worden enorme bedragen voor uitgetrokken. Miljoenen, ja miljarden. De Europese Unie, om maar één bedrag te noemen, steunt Italië met een bedrag van 500 miljoen. Om zo alles weer in een bepaalde glorie te kunnen herstellen, om de pelgrims te kunnen ontvangen. Ja, moeite nog kosten worden gespaard. Italië betaalt, de Europese Unie springt bij, maar het Vaticaan betaalt niks. En daarom denk ik, gemeente, dat vooral het Vaticaan de Roomse Kerk in een jubelstemming is. Dat zij vooral een jubeljaar vieren. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel geld in het laadje gebracht door al die pelgrims. Waardoor? Ja, door de biecht. En na de biecht volgt er dan een aflaat. Want dit jaar, zo zegt de kerk van Rome, kun je een volledige aflaat krijgen. Volledige kwijtschelding van zonde, als je alles maar opbiecht. Volledige kwijtschelding van zonden van hen die op dit moment in het vage vuur verkeren, die u of jou lief zijn. En zo zien we maar weer, gemeente, dat de Roomse kerk ook sinds de tijd van de reformatie nog springlevend is. En eigenlijk nog niets veranderd is. Het gaat om geld, om inkomsten. En waar gaat het nog meer om? Ja, om de zaligheid te zoeken buiten iemand anders dan Christus. Door middel van de biecht, door middel van de aflaat. En dan zitten we in het hart van zondag 11 van onze Heidelberger catechismus. Dan blijkt opnieuw dat leerboek weer hoogst actueel te zijn. En zondag 11 wil ik dan met u overdenken vanmorgen aan de hand van Johannes 1. En daarom lees ik ook met u zondag 11. Daar klinken allereerst vraag en antwoord 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad, de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van 2 en 1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben, dat tot hun zaligheid van nodig is. Gemeente, als thema boven de verkondiging schrijf ik vanmorgen deze woorden. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is geen leven. Let op 3 gedachten. Door Jezus alleen zaligheid. Dat is het eerste gedeelte van vraag en antwoord 29. Door Jezus alleen zaligheid. En daar betrekken we dan ook Johannes 1 bij, vers 44. In onze tweede gedachte, zonder Jezus geen zaligheid, dat is het tweede gedeelte van antwoord 29. Zonder Jezus geen zaligheid. En dat hopen we ook wat te belichten vanuit Johannes 1, vers 45 en 46. En in onze laatste gedachte, in Jezus alle zaligheid. En dan letten we op vraag en antwoord 30. En dat belichten we vanuit Johannes 1, vers 47 tot en met het einde. Daar zullen we dan ook wat uitvoeriger bij stilstaan. Dus allereerst door Jezus alleen zaligheid, in onze tweede gedachte zonder Jezus geen zaligheid, in onze derde gedachte in Jezus alle zaligheid. We zijn aan de hand van het leerboek nog steeds bezig met het overdenken van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En we hebben eerder gezien en gehoord dat die 12 artikelen, die apostolische geloofsbelijdenis, die elke zondagmiddag hier mag klinken, dat die als het ware is ingedeeld in 3 delen. Aan de hand namelijk van de goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is een trinitarische indeling, om het dus met een moeilijk woord te zeggen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En aan de hand van die 3 personen gaat het in de apostolische geloofsbelijdenis over het werk van die 3 personen. Het werk van de Vader, het werk van de Zoon, het werk van de Heilige Geest. En we hebben de laatste 2 maal stilgestaan bij het werk van de Vader. We hebben er in het bijzonder op gelet hoe de Vader door zijn voorzienige leiding alles regeert en bestuurt. En nadat we hebben stilgestaan bij het werk van de Vader, bij het werk van God de Vader, valt het licht in zondag 11 op de persoon en het werk van de Heer Jezus, de Zoon van God. De tweede persoon in de heilige drie-eenheid, Christus. En als de Heidelberger daar aandacht voor vraagt, dan stelt ons leerboek de vraag, waarom wordt de Zoon Gods, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? De kinderen in de kerk die weten vanmorgen wel dat de Heer Jezus heel veel namen heeft gedragen. Zelfs al in het Oude Testament. Denk maar aan de losser. De kinderen kunnen ook denken aan de wijsheid uit Spreuken 8. We kunnen ook denken aan die bekende tekst die vaak klinkt met kerst en men noemt zijn naam, wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst, allemaal namen voor de Heer Jezus, kinderen. Maar ook in het Nieuwe Testament horen we heel veel namen van hem. Heere, Christus, de blinkende morgenster, de leeuw uit de stam van Juda, de deur, de ware wijnstok. We zouden door kunnen gaan, oudere jongeren, ontzettend veel namen klinken in de Bijbel. Die worden toegepast op de tweede persoon, de Heere Jezus. De tweede persoon uit het goddelijke wezen. En dan wordt de vraag terechtgesteld, waarom wordt de Heer Jezus dan Jezus genoemd? Zoveel namen, maar waarom dan de naam Jezus? Wel, de Heidelberger vraagt daar naar alle waarschijnlijkheid aandacht voor, omdat Jezus de naam is geweest die Christus heel nadrukkelijk heeft gekregen. Want toen de engel Gabriel afdaalde naar de aarde en de geboorteaankondiging liet horen bij Maria, toen zei de engel Gabriel heel nadrukkelijk dat Maria haar zoon Jezus moest noemen. En diezelfde opdracht kreeg later ook Jozef. Dus beide ouders kregen heel nadrukkelijk de opdracht vanuit de hemel om hun zoon Jezus te noemen. Nu was Jezus eigenlijk een heel gewone naam, een heel gebruikelijke naam. In het Oude Testament was het de naam Joshua of Hosea. Maar de Griekse vorm van Joshua of Hosea was Jezus. Heel veel jongetjes droegen die naam, net zoals dat wij tegenwoordig misschien Jan heten. Het was echt heel gebruikelijk. En ook in Zuid-Europa en Zuid-Amerika, waar nu het Rooms-Katholicisme nog steeds van kracht is, worden nog steeds wel jongetjes Jezus genoemd, Jesus of Jesu. Maar wij doen er toch wel goed aan om dat gebruik niet meer te handhaven. Laten we deze naam inderdaad maar reserveren voor de Zoon van God. Maar waarom kreeg hij dan ook de naam Jezus, terwijl zoveel andere kinderen in zijn tijd ook die naam droegen? Wel, dat zegt het leerboek ook. Omdat, zo zegt het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dus de Heidelberger die zegt dat de Heer Jezus niet alleen de naam Jezus droeg, maar dat ook de inhoud van die naam in zijn leven helemaal gestalte kreeg. Hij heet niet alleen Jezus, hij is Jezus, omdat hij zalig maakt. Wat is dat, oudere jongeren, zalig maken? Een werkwoord dat heel veel klinkt op de kansel. Wel, ik denk dat Abraham Hellenbroek in zijn vragenboekje daar terecht het juiste antwoord op geeft. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Gemeente, het grootste kwaad waar we met elkaar in terecht gekomen zijn. Met die diepe val in Adam. Adam viel, een enorm diepe val, en wij zijn met hem gevallen in een enorme diepte. Werd ik in de achterliggende weken bij bepaald. Als gezin in de lappenmand, en op enig moment begonnen de kinderen te spelen met dominostenen. En dan bedoel ik niet die dominosteentjes waar stip op staan, die je op elkaar moet laten aansluiten, maar die dominostenen die we als het ware rechtop kunnen zetten en die dan in een trits omvallen. En een van de kinderen was heel trots, die had al een hele rij opgesteld. Maar een ander kind van ons was in tranen. Want wat was er gebeurd? U voelt het wel aan, er was eens zo'n steentje omgevallen, onvoorzien, en die had alle andere steentjes meegenomen in de val. Kijk, dat is nou ons beeld, gemeente. Daar moest ik echt aan denken. Dat is nu ons beeld. Adam viel en wij vielen met hem in een diepe val. Kijken waar je die steentjes nu weer overeind kan zetten. Misschien met enige inspanning. Ja, daar liggen wij nu allemaal verloren in zonde en schuld. Wij kunnen vanuit onszelf nooit onszelf aan de haren optrekken uit dat diepe moeras van de zonde. Maar nu is de Heer Jezus gekomen, zijn naam is Jezus, om te zoeken en op te rapen wat nu volledig verloren in zonde en schuld ligt. Jezus is gekomen om het pronkstuk van de schepping, de mens, juwelen die door de modder bevlekt zijn, door het slijk van de zonde bevuild zijn, om die als het ware weer op te rapen uit het modderige slijk van de zonde en hen te wassen met zijn hartebloed. En de Heer Jezus zoekt om zalig te maken. Hij gaat uit om verlorenen te zoeken en te vinden. En dat zien we nu prachtig geïllustreerd in Johannes 1, vers 44. We doen er goed aan om dat er even bij te nemen vanmorgen. Wat lezen wij daar in vers 44? Des anderen daags. Gemeente, het lijkt maar een enkele zinsnede om een bepaalde tijd in te luiden, des anderen daags. Maar deze woorden laten al zien dat Jezus de zaligmaker is. Dat Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hoe dan? Wel, dan neem ik u nog even mee naar de voorgaande keren. We hebben gezien dat Johannes 1 een aantal dagen voor het voetlicht brengt. Dagen van de bediening van Johannes de Doper. Op dag 1, zo hebben we gezien, kwamen er overpriesters en levieten naar Johannes de Doper en toen sprak Johannes de Doper over Christus. Op dag 2 stond Johannes de Doper bij de veren van de Jordaan met zijn discipelen en toen kwam Christus naar hem toe en toen wees hij naar het Lam van God en toen klonk het ook, zie het Lam van God. En op de 3e dag, zo hebben we gehoord en gezien, stond Johannes ook bij de Jordaan. En toen kwam de Heer Jezus voorbij. En toen mocht Johannes opnieuw van zich afwijzen naar Christus toe. En wat gebeurde er toen? Toen zijn Johannes en Andreas de Heer Jezus gaan volgen. Dat was de 3e dag. Maar op die 3e dag gebeurde er nog meer, want we hebben ook gezien hoe Andreas, Petrus en broer, tot Jezus leidde. Dus Christus heeft op dit moment in ieder geval 3 discipelen, waarschijnlijk meer, maar in ieder geval 3 discipelen. Johannes, Andreas, Petrus. 3 volgelingen. En wat lezen we nu? En des anderen daags. Christus gaat meteen weer uit om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Kijk, gemeente, er gaat een griepepidemie over Nederland. Velen zijn geveld. En wanneer u dan inderdaad in de lappenmand zit, ja, dan kunnen de dagen wel eens wat verloren voelen. Komt je weinig werk uit handen? Je bent moe, lusteloos. En dan kan zo'n dag inderdaad verloren voelen. Alsof het geen zin heeft gehad. Zo kunnen wij dat ervaren. Maar met eerbied gesproken, gemeente. In het leven van de Heer Jezus is nooit 1 dag verloren gegaan. Elke dag is de Heer Jezus bezig geweest om zondaren te zoeken en hen zalig te maken. Altijd was de Heer Jezus rusteloos bezig om zondaren tot hem te trekken, des anderen daags. Dan wil de Heer Jezus, zo zegt Johannes in vers 44, heen gaan naar Galilea en dan vindt hij Filippus. Kijk alweer in lijn met de Heidelberger. Hij vindt Filippus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij vindt Filippus. Filippus vindt niet de Heer Jezus allereerst. Christus vindt hem. Gemeente en ook jonge mensen, laat u en jullie nooit wijsmaken dat wij op zoek gaan naar de Heer Jezus vanuit onszelf. Nooit. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt, ook niet 1. En dan citeert hij Psalm 14 en Psalm 53. Er is niemand die God zoekt, dat moeten we recht overeind laten. Maar het is de Heer Jezus die op zoek gaat om het verlorene op te rapen en terug te brengen bij het vaderhart. Ja, want wat zegt de Heer Jezus in vers 44 het slot? Wanneer hij Filippus tegemoet reed. Volg mij. Volg mij. Gemeente, wanneer u zoekend gemaakt bent door de Heere. Wanneer u een verlangen hebt gekregen naar hem. Dan is dat Gods werk. En zijn werk alleen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Jezus is de zaligmaker die uitgaat om te zoeken. Maar daar ligt ook een bemoediging in. Want als u vanmorgen mag zeggen, en als jij door genade mag zeggen, mijn hart gaat inderdaad uit naar de Heere. Ik ben zoekende gemaakt. Dan is dat Gods werk. En dan mag ik vanmorgen tegen u en jou zeggen, zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En mag ik het dan vanmorgen met een woord van Habakuk zeggen, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Maar ook vanmorgen klinkt de oproep, volg mij. Volg mij. Twee woorden. En ik vraag het nog maar een keer, ik heb het eerder gevraagd, maar nog maar een keer. Mochten we al volgen? Mag u al volgen? Mag jij al volgen? Twee woorden. Maar hoeveel preken hebben wij al niet gehoord? Mogen we Christus volgen? Ik rond mijn eerste gedachte af, gemeente. Door Jezus alleen zaligheid. Ik ga naar mijn tweede gedachte. Zonder Jezus geen zaligheid. Ja, daar is ons leerboek heel duidelijk in. Het vervolg van vraag en antwoord 29 werpt daar duidelijk licht op. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Over deze zinsnede die hier klinkt, gemeente, dat er buiten de Heer Jezus geen zaligheid te vinden is, zijn al zoveel mensen gestruikeld. Deze ene regel heeft al zoveel weerstand opgeroepen. Allereerst in de wereld. Want wie zijn wij als christenen om te beweren dat we alleen maar door de Heer Jezus zalig kunnen worden? Wie zijn wij om te beweren dat niet de islam gelijk heeft? Dat er niet een kern van waarheid zit in het boeddhisme? Of dat er ook wel iets goeds ligt in het hindoeïsme? Wie zijn wij om een waarheidsclaim neer te leggen dat er buiten de Heer Jezus geen zaligheid te vinden en te verkrijgen is? Wat denken wij wel niet? Wie zijn wij wel niet om dat te claimen? En om die waarheidsclaim neer te leggen? De wereld buitelt over u heen als u en jij zeggen dat er alleen maar zaligheid in de Heer Jezus te vinden is. Maar er leeft niet alleen weerstand in de wereld tegen wat hier gezegd wordt, gemeente. Er leeft ook weerstand tegen deze waarheid in mijn hart. Echt. Want vanuit mezelf, ook na ontvangen genade, ja, dan wil ik toch proberen om toch mijn steentje nog maar bij te dragen. Om toch maar geestelijk wat binnen de lijntjes te kleuren en te proberen om niet uit te breken in allemaal uitspattingen. Ja, en dan wil ik als het ware toch nog iets bijdragen. Gemeente, ziet u dat wat de Heidelberger hier zegt, dat een les is die niet alleen de wereld ter harte moet nemen, maar die we ook heel persoonlijk moeten toepassen op ons hart. Dat er naast Jezus geen zaligheid te vinden is buiten hem. En dat zien we ook in ons gedeelte. Pakken we Johannes 1 weer voor het voetlicht. Wat gebeurt daar in Johannes 1? Wel, de Heer Jezus vindt Filippus, dat hebben we net gezien. Het woord heeft geklonken uit de mond van de Heer Jezus, volg mij. En dan neemt Johannes ons nog mee nadat Filippus afkomstig is van Bethsaida, een vissersdorpje aan het meer van Galilea. Afkomstig uit dezelfde stad waar ook Andreas en Petrus afkomstig zijn. En dan lezen we dat Filippus Nathanael vindt in vers 46. En dan klinkt het uit de mond van Filippus: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Mozes en de profeten, zo zegt Filippus tegen Nathanael, hebben geschreven over Jezus. Het heeft onlangs nog geklonken, maar even kort. Mozes heeft inderdaad geschreven over Christus. Hoe dan? Wel in de eerste 5 boeken van de Bijbel. Paaslam. Alle andere lammeren die werden opgeofferd aan de Heere. Alle schapen die in vlammen opgingen in de tabernakel en later ook in de tempel. Alles in de tempeldienst wees naar Christus. Denk maar aan de kandelaar, jongens en meisjes. Het licht der wereld. De tafel van de toonbroden. Het brood des hemels. Mozes heeft uitvoerig geschreven over de persoon van Jezus. Dat hebben ook, dat zegt Nathanael hier terecht, dat zegt Filippus hier terecht, ook de profeten hebben over de Heer Jezus geschreven. Ik noemde net die tekst uit Jesaja 9, maar we zouden meer profetieën kunnen noemen. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het hele Oude Testament vol is van de Heer Jezus. Of om het met een beeld van de Erskines te zeggen, de Schotse predikanten, heel het Oude Testament is zwanger van de Heer Jezus. Maar, en daar moeten we naartoe, als het gaat om onze tweede gedachte. Filippus en Nathanael hebben dan wel gelezen van Jezus in de wet van Mozes en in de profeten. Maar dat was voor Nathanael en Filippus niet genoeg. Daarom roept Filippus het hier ook uit. We hebben hem gevonden. Wie? Ja, Jezus. Zondag 11. De zaligmaker. Hem hebben gevonden. En al die zaken uit het Oude Testament waren inderdaad, we hebben het onlangs nog gehoord, schaduwen. En Filippus en Nathanael zijn mogen belijden dat die schaduwen niet voldoende zijn. Dat die vormen niet afdoende zijn. Dat al die tekenen in het Oude Testament niet de vervulling zelf zijn. Eigenlijk vallen Filippus en Nathanael zondag 11 bij dat er daar benevens naast de Heer Jezus geen zaligheid te vinden is. Geen slachtvee, geen altaren. Vol spijs en offerwaren, het voorwerp van Gods lust. En dan maar een vraag aan het eind van onze tweede gedachte, en dan gaan we naar onze derde gedachte. Gemeente, hoe ligt dat nu bij ons? En die vraag is ook vaker gesteld, maar zoeken we het nu in de goede gewoonten, in goede tradities, in goede vormen, goede zeg ik erbij, want ze doen ertoe, oprecht, ze doen ertoe. Maar is dat nu hetgene waar we onze zaligheid misschien toch ook heimelijk zoeken? Of mogen we het zeggen met Filippus en Nathanael? Nee, het gaat ten diepste niet om die schaduwen, hoe rijk ook. Het gaat ten diepste niet om die vormen, hoe groot ook. Maar het gaat alleen om Jezus, de zaligmaker. Zonder Jezus geen zaligheid. Was onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. In Jezus alle zaligheid. Ik neem u weer mee naar het leerboek. We wisselen het vanmorgen af. U doet er goed aan om het er weer bij te nemen. Vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Het gaat hier over twee dingen, over de zaligheid en over welvaart. Nou, gemeente, welvaart zoeken, dat doen we allemaal. Onlangs was er nog een artikel te lezen in het Reformatorisch Dagblad over de januarimaand. Die voelt vaak wat troosteloos aan, wat somber, want ja, de kerstverlichting is opgeruimd en de kerstversiering zit weer in de doos. En dan kan het wel eens wat leeg aanvoelen. En degene die dat artikel schreef, die zei ook, ja, dan gaan we vaak over tot aankopen. Een vakantie of een nieuwe veranda of, nou noemt u maar op. Dan moeten we die leegte als het ware vullen. Gemeente, van nature zijn we altijd op zoek naar welvaart. Maar dat andere wat hier staat. Op zoek gaan naar zaligheid. Ja, dat is rijk. Dat is goed. Daar moeten we niet overheen lezen. Het gaat dan weliswaar om het zoeken van de zaligheid op andere plaatsen. Dat hopen we zo te horen. Maar dat iemand op zoek gaat naar zaligheid, dat is iets goeds. En ik wenste wel dat dat vanmorgen van ons allemaal gold, zoals we hier zijn. Dat we allemaal op zoek zijn naar de zaligheid. Maar waar zouden we het dan kunnen zoeken? Nou, allereerst, zegt vraag 30, zouden we het kunnen zoeken bij heiligen. Wie zijn dat? Zijn dat Gods kinderen? Is dat Gods volk? Zo spreekt de Bijbel er wel over. Judas, vers 3. Het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, we moeten hier inderdaad naar de Roomse kerkgemeente. De Roomse kerk, tijd van de reformatie, het leerboek is geschreven in 1563. De Roomse kerk heeft mensen heilig verklaard die, ja, die een voorbeeldig leven aan de dag hebben gelegd. Ik kwam deze zinsnede tegen die een heroïsche, zedelijke deugd aan de dag hebben gelegd. Die als het ware hebben geleefd als een geloofsheld, zo zegt de kerk van Rome dat. En die mensen die dan zo voorbeeldig hebben geleefd, die zijn naar de hemel gegaan. En omdat ze zo goed hebben geleefd, staan ze heel dicht bij de Heere God. En daardoor kunnen ze een goed woordje voor anderen doen die nog op de aarde zijn. Dat wordt bedoeld met heiligen. Dus die kunnen dan op grond van hun eigen leven een goed woord doen voor degene die bidden tot de Heer Jezus, omdat die heiligen dichter bij de Heere staan. Dat zou een mogelijkheid zijn om daar de zaligheid bij te zoeken. Het kan ook bij onszelf, zo zegt vraag 30. Ik wijd dat niet verder uit, maar u weet dat we ook op basis van onze doop, van onze avondmaalsgang, onze kerkgang, onze plichtplegingen, dat we daar een soort, ja, heilig huisje van kunnen bouwen om zo op te klimmen tot de Heere en toch ook door middel van onszelf onze zaligheid te zoeken in onszelf. En kan ook nog ergens anders, dan strekt het zich nog breder uit. Vult u maar in. En hoe luidt dan het antwoord? Is er zaligheid te zoeken en te vinden bij de heiligen, bij onszelf, bij een ander? Ja, dan klinkt er toch wel een heel radicaal antwoord, gemeente. Nee, zij. Geloven diegenen in de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid ergens anders zoeken? Nee, zij. En dan komt het, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. En dan wordt het nog radicaler, want van 2 in 1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben, dat tot hun zaligheid voor nodig is. Dat moet ons toch wel treffen, gemeente, dat hier wordt gesproken over verloochenen. Verloochenen. Dus als we onze zaligheid nog ergens anders zoeken, of op een bepaalde manier nog buiten de Heer Jezus zoeken, dan verloochenen we hem. En dan kan het zelfs zo zijn, ja, dat we in hem roemen. Dat we misschien Psalm 56 vers 5 uit volle borst zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Maar omdat we er toch nog iets naast hebben waar we op bouwen. Ja, dat we er helemaal naast grijpen. Dat is toch wel ernstig, vindt u niet? Dat kan. Dat kan. Het is dus alles of niets. Niets uit ons. Al in hem. Zo reist men naar Jeruzalem. En dat geldt nu ook voor Nathanael. Hij mag nu, gemeente, alles in Christus vinden. En laten we dan besluiten met Johannes 1. Dan gaan we nog één keer terug naar het evangelie van Johannes. Filippus heeft Nathanael op de Heer Jezus gewezen. En wat klinkt er dan uit de mond van Nathanael als hij heeft gehoord dat Filippus de Heer Jezus heeft gevonden en de Heer Jezus Filippus heeft gevonden? Vers 47. Kan uit Nazareth iets goed zijn? Vooroordeel. Vooringenomenheid. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Kan daar iets goeds uit zijn? Laten we die les maar heel eenvoudig trekken vanmorgen ook in deze dienst. Dat we voorzichtig moeten zijn met vooroordelen. Met vooringenomenheid. U hebt misschien wel eens gehoord van Marianne Vaatstra. Een meisje die in 1999 op een gruwelijke manier om het leven is gebracht. Ik heb haar persoonlijk goed gekend. Toen ze werd vermoord, hoefde de politie eigenlijk geen onderzoek meer te doen. Want de hele gemeenschap wist precies waar de dader zat. Daar in het asielzoekerscentrum in Kolm. Daar moest de politie maar naartoe gaan. Want ze was om het leven gebracht door iemand die niet uit Nederland kwam. Daar was de gemeenschap heel duidelijk in. Totdat jaren later, gemeente, een Friese boer werd aangehouden voor deze moord. En ook heeft bekend. Laten we voorzichtig zijn met vooroordelen en vooringenomenheid. Maar zelfs Nathanael heeft dat, een vooroordeel. Nazareth, gemeente, was een plaats van weinig betekenis. We lezen het niet in het Oude Testament, we komen de plaatsnaam ook niet tegen in de Talmud of de Midrash. In de geschiedenis van Israël heeft Nazareth geen betekenende plaats gehad. Geen. Het kan ook heel goed zijn, daar wijzen ook verklaarders op, dat Nathanael een beetje laatdunkend over Nazareth doet, omdat hij zelf uit Kana afkomstig is. Er was wel eens wat rivaliteit tussen dorpen onderling. Kan heel goed zijn dat Nathanael zegt, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Is dat mogelijk? Maar ik wil het toch ook ergens wel voor Nathanael opnemen vanmorgen. Ergens wel. Want wat zegt Filippus tegen Nathanael? Wij hebben gevonden Jezus, de zoon van Jozef. Van Nazareth, zo zegt het slot van vers 46. Maar waar zou de Heer Jezus geboren worden? Ja, daar waren de profeten duidelijk in. We lezen het heel duidelijk bij Micha, dat de Heer Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Dus het is heel goed mogelijk dat Nathanael heeft gedacht, Jezus wordt toch geboren in Bethlehem, toch niet in Nazareth. En dat Filippus heeft bedoeld dat de Heer Jezus uit Nazareth afkomstig is, zoals wij dat ook tegen elkaar zeggen. Ik kom uit Sliedrecht, terwijl we misschien niet geboren zijn hier op het dorp. En dan noemt Filippus ook de Heer Jezus nog de zoon van Jozef, terwijl de Heer Jezus de Zoon van God is. Dus dat Nathanael hier zich afvraagt, kan er uit Nazareth iets goed zijn? Daar kan ook wel een oorzaak liggen in datgene wat Filippus over de Heer Jezus zegt. Dat kan. Maar wat zegt Filippus dan tegen Nathanael? Dat is ook een hele mooie lijn in vers 47. Kom en zie. Wat pastoraal van Filippus. Nathanael heeft zijn vragen. Nathanael heeft zijn twijfels. Nathanael heeft hier misschien zijn worsteling. Kan er uit Nazareth iets goed zijn? En Filippus gaat niet discussiëren, gaat niet met een weerwoord komen. Nee, het enige wat Filippus zegt is: kom en zie. Kom en zie. Zitten er vanmorgen geestelijke worstelaars in de kerk? Mensen die bestreden worden. Mensen die aangevochten worden. Mensen die met geestelijke vragen lopen. Geestelijke raadsels. Kan er uit Nazareth iets goed zijn? Gemeente, kom en zie. U moet naar Christus toe. U moet naar Jezus toe. Kom en zie. En dan gaat Nathanael ook. Hij komt en hij ziet. En niet alleen Nathanael ziet Christus, maar Jezus ziet ook Nathanael, vers 48. En dan klinkt er uit de mond van de Heer Jezus: zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Ik geloof met verschillende verkladers, gemeente, dat de Heer Jezus hier wijst op vader Jacob. Jacob, die een nieuwe naam kreeg, Israël. Jacob, uit wie het volk Israël is voortgekomen. Jacob, van wie in Genesis 25 wordt gezegd dat hij oprecht was. Maar toch ook wel die Jacob die niet altijd even oprecht deed. En nu komt Nathanael naar de Heere Jezus toe. En nu zegt Christus: zie, waarlijk een Israëliet, hij wel, in wie geen bedrog is. Daar waar Jacob nog vaak wat aan het ritselen was. Een beetje masseren. Een beetje plooien. Een beetje manipuleren. Daar komt nu waarlijk een Israëliet naar de Heere Jezus toe, in wie geen bedrog is. Was Nathanael dan zondeloos? Dat is niet waar. Maar Nathanael is wel een man geweest, gemeente, die transparant was. Als je naar het leven van Nathanael keek en naar zijn woorden hoorde, dan was dat met elkaar in overeenstemming. Want hij mag dan net wel gezegd hebben: kan er uit Nazareth iets goeds komen, maar daar is hij wel heel eerlijk in. Hij stelt die vraag oprecht. Nathanael is een man geweest bij wie woorden en daden overeenkwamen. Als Nathanael in de eenzaamheid was, was hij oprecht voor God. Dat Nathanael oprecht is, dat prijst de Heere Jezus hier door genade. Gemeente, mag ik het vragen, hoe is dat in uw, jouw en mijn leven? Wie bent u als u alleen bent? Wie ben jij als je alleen bent? Wie zijn wij dan? Nathanael is een man zonder bedrog. Dat ziet de Heere. Hij is oprecht gemaakt door de Heere. Kijk, en wat zegt Nathanael dan, gemeente? Zegt Nathanael dan, en ik bedoel dat eerbiedig: bedankt voor de woorden die u gesproken hebt. Wat rijk dat u mij zo noemt. Nu kan ik de week weer in en door. Nee. Nathanael rust niet op datgene wat de Heer Jezus zegt. Nathanael zegt, ja, hij stelt een vraag: van waar kent gij mij? Hoe kan het, Heer Jezus, dat u mij kent? En dan geeft de Heer Jezus er niet alleen blijk van dat hij Filippus of dat hij Nathanael kent, maar dat hij Nathanael ook heeft gezien. Waar? Ja, dat zegt vers 49 ook. Toen Nathanael zat onder de vijgenboom. En nu is er heel veel gespeculeerd over die vijgenboom. Ik zal het u onthouden vanmorgen. Ik noem u alleen dit. Er is wel gedacht aan een symbolische betekenis. Dat de vijgenboom een teken is van vrede, welvaart. Of dat Nathanael zijn woning hield daaronder die vijgenboom. Maar met verschillende verkladers ben ik van mening dat Nathanael onder die vijgenboom heeft gezeten en in de stilte en onder de schaduw en in de afzondering gemeenschap heeft gehad met de Heere. Mag ik het heel eenvoudig zeggen vanmorgen, dat hij stille tijd heeft gehad onder die vijgenboom. Inlegkunde, laten we Gods woord aan buik spreken, geloof het niet, gemeente. Want de Heer Jezus zag hem. Christus heeft hem toen gezien. Er is een godsontmoeting geweest. En zometeen zal Nathanael dat ook belijden. U bent de Zoon van God. U was daarbij. Voelt u, gemeente? Als Nathanael dat hoort, dat de Heer Jezus hem heeft gezien, dan valt hij zondag 11 bij. Want wat zegt hij dan? Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. U bent de Zoon van God. Als u mij toen gezien heeft tijdens die godsontmoeting, moet u wel God zijn. Gemeente, en laten we daar ook aan vasthouden. Aan de godheid van Christus. Ja, en dat Nathanael dan alles in de Heer Jezus vindt. Opnieuw zondag 11. Alles in hem vinden. Dat zien we. Want wat zegt de Heer Jezus dan tot slot? Vers 51. Omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom. Zo gelooft ge. Ge zult grotere dingen zien dan deze. Ja, voorwaar zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. We zitten hier vanmorgen in de Bethelkerk, gemeente. Of u hebt afgestemd op de Bethel, gemeente, de dienst die hier wordt belegd. Dit tekstvers neemt ons mee naar Bethel. Daar ligt Jacob, die bedrieger. Meer dan 60 kilometer gerend, omdat hij op de vlucht was voor Esau. Daar ligt hij in de afzondering, eenzaam en alleen, op een steen. En dan droomt hij. Dan gaat voor Jacob de hemel open. Hij ziet een ladder met engelen die opklimmen en afdalen, alsof de Heere wil zeggen, Jacob, voordat jij hier was, was ik hier al. En nu lezen we dat de Heer Jezus tegen Nathanael zegt, zo zal ook voor u, voor ulieden, de hemel opengaan. Engelen zullen opklimmen en afdalen, jawel. Maar ik mis nog één zaak in vers 52. En als u goed heeft meegelezen, hebt u dat misschien ook opgemerkt. Het gaat wel over engelen, het gaat over opklimmen, het gaat over neerdalen, maar ik mis het woord ladder. U ook, denk ik. Het zal in uw Bijbeltje ook niet staan, ladder. Nee, want die ladder is Christus. In de Heer Jezus, gemeente, gaat de hemel open. In de Heer Jezus zullen de discipelen straks getuigen ervan zijn, hoe de engelen hun werk doen, betrokken zijn op het heil van zondaren. In de Heer Jezus mag een kind van God leven onder een geopende hemel. En mag dat aan het eind van de verkondiging dan ook tot bemoediging en tot troost zijn. Dat een kind van de Heere, wat het leerboek ook heeft gezegd, daadwerkelijk alles mag vinden in hem. Alles. Ook wanneer u moet zeggen, ik ben afgedwaald als een Jacob. Ook wanneer jij moet zeggen, ik ben niet op mijn plaats als een Jacob. In de Heer Jezus mag de hemel open gaan. En de Heere geven dat we ook vanmorgen met de dichter van 62 het mogen belijden. In hem is al mijn heil mijn eer. Al mijn heil, al mijn eer. Amen.